Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 80. En daarvan de verzen 1, 2 en 5. Psalm 80, de verzen 1, 2 en 5.
Yeah.
tekstlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Johannes en daarvan het 10e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikel. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 10. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. En deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij doet zijn schapen bij, roept zijn schapen bij naam en hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven hebt, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. In deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Alle zoveel als er voor mij er zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf aankomen, verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt zijn verstrooide schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En daarom heeft mij de Vader lief overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. En niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. En dit gebod heb ik van de Vader ontvangen. En er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig, wat hoort gij hem? En anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezeten, dan kan ook de duivel de blinden der ogen openen. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de voren van Salomo. En de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden geloof niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand kan ze uit mijn, en zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. Niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. En de Joden daar namen wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u veel treffelijke werken getoond En van mijn vader, om welk werk van die stenig gij mij? En de Joden antwoordden hem, zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. En Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welk het woord Gods is geschied en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Indien ik niet doe de werken mijn vaders, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij mag bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. En zij zochten dan wederom hem te grijpen en hij ging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hen en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw kerk onderwezen en de farizeeën die hebben het verworpen. Want gij zijt tot het zijne gekomen, tot het uwe gekomen en het uwe hebt u niet aangenomen, maar ze hebben u verworpen, de Joden, tot op de huidige dag. En die verwerping is de zaligheid der heidenen geworden. Want ook het evangelie is tot de heidenen gekomen. En zoals ook een Abraham belooft, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Uit Jood en heiden heb gij uw kerk gebouwd. Gij hebt ze van eeuwigheid verkoren en gij hebt ze van de Vader ontvangen. En zeggen: de eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Heren, mochten we daar deel van uitmaken, want dat deelgenootschap door het geloof, dat is van alles beslissende een zaak, dat is zo'n alles beslissende zaak. Dat kan niet gemist worden. En ook wat hier beschreven staat als vervolg op hoofdstuk 9, de vijandschap van de fariseeën, was de verwerping van hun eigen zaligheid. En ze hebben het uitgeroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Schrikkelijke, schrikkelijke uitspraak. En het is al reden geschied. Heere, maar gij hebt ook in uw woord geopenbaard dat het nageslacht der Joden nog tot bekering zal gebracht worden. En niet dat geslacht dat dat heeft uitgeroepen wat we zojuist hebben gezegd, wat in uw woord staat opgetekend. Dat is al reden verloren gegaan. Maar gij zult nog aan uw verbond gedenken. Want daar hebben de profeten van getuigd. Daar heeft ook die oude Simeon van getuigd. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot zaligheid van het volk Israël. Ook dat dan de volheid der heidenen mag ingaan. Opdat geheel Israël zou zalig worden. De Heere. We mochten onder uw woord verkeren als begeerig, gelijk de blind geborene begeerig was om u te kennen. En niet met een natuurlijke begeerte, maar met een onhoudbare nood. Wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? Heer, mocht gij dat in ons aller hart en leven leggen en voor het eerst of opnieuw, want ook uw volk moet daarin steeds bevestigd worden. Heere, o, wij bidden en smeken u om uw inkomst. Uw inkomst is het alleen die ons heil volmaken kan. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk die mensen in die ontzaglijke aardbeving in Turkije, die het slachtoffer daarvan geworden zijn. Zoals we hebben vernomen, al meer dan 25.000 doden en nog 200.000 onder het puin. Ach, gij mocht er nog redden. In bijzondere wegen, Heere, want gij zegt tot de fariseeërs dat zij geen onderscheid maken tussen degenen die gevallen zijn onder de toren van Siloam. En ze rechtvaardigden zich, omdat ze dachten dat ze meer waren als de gewone mens, als de gewone man. Och, wat is dat toch, helsbedrog. Of kan een mens zich toch bedriegen? Kan een mens en van nature leven in een droomwereld? En we gaan erin voort, op grond van onze eigen meningen en gedachten, maar als gij er aan te pas komt, gaat het alles overboord. Dan gaat er die oude mens met al zijn godsdienst overboord. Heer, zo doe gij ook aan ons. Omdat we hem zouden mogen kennen, de kracht van zijn opstanding. En hem vervolgen te kennen, zoals ook de Heer Jezus van zichzelf spreekt in dit hoofdstuk als zijnde de goede herder. En er is er maar één, die zijn leven stelt voor de schapen. O, mocht u navolgen, Heere, trek ons. Dan zullen we u navolgen. En verblijd ons met uw aanwezigheid. Door woord en geest, om Jezus wil het gaan. Ja, hoofdstuk 10 is een vervolg van hoofdstuk 9. Want daarin kwam de vijandschap, de ontzettende vijandschap van de fariseeën openbaar. Ook in dit hoofdstuk, in het tweede deel van dit hoofdstuk. En dat gaat de Heer Jezus separerend aan de dag leggen. Voorwaar zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur der schapen, maar van elders inklimt, die is een dievenmoordenaar. Dat slaat op de valse leraars. Want dat wordt in vers 2 bevestigd, die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Dus dat slaat niet in de eerste plaats op de schapen, maar op de herders. Op de herders, op de ware herders, die gaan in door de deur der schapen. Die deur, dat zeggen de kanttekenaren, dat is door de wettige en goddelijke beroeping vergezelschap met de leer der waarheid. Ja, ook, maar de deur der schapen, de deur in de stal der schapen, dus Christus zelf. En dat zegt hij zelf, want hij zegt in vers 9, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en die zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. Door de gelijkenis van de eigenschappen van een getrouwe herder bewijst Christus dat hij de ware herder is van zijn schapen, alsook ook de ware deur van de schaapstal. En hij omschrijft ook de huurlingen. Daar hopen we straks op terug te komen, maar eerst eigenlijk legt in dat eerste vers en in dat tweede vers, dat is een samenvatting van de hoofdsom, van het hele hoofdstuk, voorwaar zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt. Christus noemt de valse leraars dieven en moordenaars. Want het zijn wolven in schaapsklederen. Geen enkele uitgezonderd hoor, geen enkele uitgezonderd. Gods ware knechten, dat zijn herders der schapen, die komen in de stal der schapen, door de deur. Die klimmen niet over de muur. Die dringen zichzelf niet in. Die zijn van God geroepen, krachtdadig van God geroepen. En die zullen ook de waarheid, de leer der waarheid verkondigen. Die zullen de schapen niet misleiden met een valse leer. Dat staat voor mij vast, dat staat voor mij persoonlijk vast. En het wordt hier ook weer bevestigd. Die door de deur ingaat, die is een herder der schapen. En dan volgt daarvan de vruchten en de kenmerken, worden allemaal opgesomd. Dit slaat in de eerste plaats op het vorige hoofdstuk, waarin ik heb het al gezegd, de vijandschap van de fariseeën zo danig openbaar kwam dat ze die blindgeborene, die ziende geworden was, uitwierp. Omdat hun wisten het. En de Heere Jezus noemt hen blinde leidslieden, leidslieden der blinden. Die niet wisten wat ze leerden, nog wat ze bevestigen. Maar ook in Matthäus 23 predikt de Heere dat achtvoudige wee over de fariseeën. En in dat hoofdstuk worden de beschuldigingen van onze Heere tegen de Joodse kerk onder 8 hoofdpunten verdeeld. Terwijl hij in het midden van de tempel staat, veroordeelt hij in het openbaar de belangrijkste ketterijen van de schriftgeleerden de fariseeën in niet verhullende termen. En de Heer Jezus wint er geen doekjes om. Het was geen zachte heelmeester en het is geen zachte heelmeester. Die stinkende wondermaat. Nee, de Heer Jezus heeft wat dat betreft overal streed de waarheid over laten klinken. Ook ten aanzien van echtscheiding die de verlatene trouwt doet overspel. Hij geeft er geen verklaring bij. Punt uit. Dat is de leer van Christus. En wie daar denkt mee te kunnen sollen, of aan te kunnen passen naar zijn eigen ideeën. Wie overtreedt de leer van Christus en wie de leer van Christus overtreedt, die heet God niet. Wat dat betreft gebruikt Gods woord geen verhullende taal. Maar klaar en duidelijk, zodat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, klaar en duidelijk voor iedereen verstaanbaar. Die niet door de deur der stallen schapen gaat, maar van elders inklimt, die is een dief en de moordenaar. En de Heer Jezus noemt hen in Matthäus 23 7 keer geveinsde. Hij spreekt 2 keer van hen als blinde leidslieden, 2 keer als dwazen en blinden, 1 keer als slangen en addergebroedsel. En laten wij deze taal goed tot ons door laten dringen. Het laat ons zien wat een gruwel de geest van schriftgeleerden en fariseeën in de ogen Gods, in welke vorm dan ook in onze dagen. Ik herinner me een uitspraak van Rijlen die gezegd heeft: valse leraars is het verrotte hout van de kerk. Ik herinner me een andere uitspraak van Whitfield. Hij zegt: onbekeerde leraars is een vloek voor de kerk. En je kunt ervan maken wat je wil, maar in onze dagen wordt het onderscheid niet meer gekend zelfs. De Heer heeft de gave dus onderscheids weggenomen. De kerken zijn onder het oordeel. Allemaal in het kader van apostasie. En de grote afval is ingegaan. Die Paulus heeft geprofeteerd dat Christus niet eerder weder zal komen tenzij de afval is gekomen. En die afval is gekomen, daar leven we middenin. En Christus staat weder te komen, want hij vertraagt zijn belofte niet. Want hij heeft gezegd: zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Er is echt haast bij, gemeente. Als u nog buiten de schaapskooi vertoeft, de schaapskooi van Christus, dan bent u in levensgevaar. Niet alleen lichamelijk, maar geestelijk. Dan bent u in geestelijke levensgevaar, zoals wij van nature alles zijn. Het eerste wee in de opsomming van Matthäus 23 richt zich tot de systematische tegenwerking van de fariseeën en de schriftgeleerden tegen de vooruitgang van het evangelie. Zij wezen de waarschuwende stemmen van Johannes de Doper af. Ze weigerden Jezus te erkennen als de Messias. Dat hebben we vanmorgen overdacht, want als er staat en ze geloofden het niet, dat is een profaan ongeloof. Dat is een ongeloof met opgeven hand, want ze wisten het wel. Ze wisten deksels goed. Want God op alle gewetens mee, ook van zijn vijanden, die moeten toestemmen in hun hart dat hij de goddelijke waarheid spreekt en dat hij van God gezonden is, dat wisten ze deksels goed. Maar ze wilden het niet erkennen, want dat kostte hun positie. Daar moet je maar goed op rekenen. Daar komt de grootste vijandschap uit voort. En toen Christus in hun midden verscheen, weigerden zij Jezus te herkennen. Zij probeerden die Joden, die zoekende waren, tegen te houden. Zij wilden zelf niet in het evangelie geloven en deden wat ze konden om ook anderen te weerhouden erin geloven. Dat was een grote zonde, staat ook geschreven. Maar wee u, gij schriftgeleerden en gij fariseeën, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor mensen, overmits gij daar niet ingaat. Daar gaat dit eerste vers over. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, dat bedoelt Christus ook te zeggen, Matthäus 23 vers 13. Overmits gij daar niet ingaat, nog degene die ingaan, zouden laat ingaan. Dus zij waren een verhindering voor mensen. We lezen het ook tijdens het apostelconvent in Handelingen 15. Dat ze lasten, de mensen lasten oplegden, te zwaar zijn om te dragen. Want met de komst van Christus in het vlees zijn al die ceremoniële doe-dat-regels in Christus vervuld. Zijn niet meer geldig. Afgedaan. Maar de fariseeërs hielden daaraan vast. We hebben gezien wat ze zeiden van de sabbatontheiliging. En daar bleven ze mee aan de gang. Want Christus had hen al zoveel keren terecht gewezen. Dat hij ook een Heer was van de sabbat. En dat hij aloud was, geautoriseerd was van de Vader. Om ook op de sabbat mensen te genezen. Van dodelijke kwalen. En hun de zaligheid te bezorgen. In de weg van recht en geloof. Maar daar waren de fariseeën vijand van, want zij reisden het land rond om een jodengenoot te maken, niet om ze tot Christus te leiden, maar om hun sekte te vergroten. Want het was een business geworden, net als de kerk van vandaag, met een winst- en verliesrekening. Het tweede wee in Matthäus 23 is een gericht tegen de geest van de hebzucht en zelfverheerlijking onder schriftgeleerde fariseeën. En ze maakten misbruik van de goedgelovigheid van zwakke en weerloze vrouwen door vroomheid voor te wenden dat deze vrouwen hen als geestelijke raadsmannen zouden zien. En zij schroomden niet de invloed die zij op die manier onrechtmatig hadden verkregen te misbruiken voor hun eigen wereldrijk. Kort gezegd, om munt te slaan uit hun godsdienst. En ja, dat was een grote ongerechtigheid. Die niet ingaat door de deur der schapen. Dus dat betekent ook dat valse leraars. Judas was wel door Christus geroepen, maar dat was een uniek geval. Want er staat ook, wee die mens, dat moest al zo geschieden, want dat was in de eeuwige raad Gods besloten. Maar die niet ingaat door de deur der schapen, die ontvangen ook niet die roeping van Gods wegen, die Gods ware geroepen getuigen ontvangen van Gods wegen. En er gaat altijd de bekering aan vooraf. Want die niet ingaat door de deur der schalde stapel, dat ziet de kanttekeningen, die zijn er eenzijdig in, door een wettige en goddelijke roeping, ja. Maar het slaat ook op de bekering, want Christus is de deur in de stal der schapen. En dat geldt ook voor de herders, die moeten door hem ingaan om dat ambt van Christus te ontvangen. Want Christus verkiest ambtsdragers, niet de kerk. Het is allemaal democratisch geworden in onze dagen en dat heeft de afval ingeluid. Want democratie is meeste stemmen gelden. Dat is de mens in het midden, God eruit. Dat is democratie. En bij democratie hoort politiek, want democratie kan niet draaien zonder politiek. En politiek kan niet draaien zonder ingebeelde democratie. Want democratie doesn't exist. Dat zie je ook in onze dagen, de besluiten zijn al lang gemaakt. Er is niks nieuws onder de zon. Je ziet het bedrog door alle eeuwen heen. Maar Petrus zegt, wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht slaat. En als Christus met zijn achtvoudig wee die valse leraars ontmaskert en tot zijn discipelen zegt, laat hun varen, want het zijn blinde leidslieden, de leidslieden der blinden, en je neemt dat niet serieus, laat ik zeggen, dan is het zonder geloof. Dan is het zonder geloof. Dan ben je te vijandig om onderscheid te maken tussen schijn en zijn, tussen ware geroepen knechten en valse leraars. Maar dat doe je dan tot je eigen veroordeling, want een mens van nature doet er alles aan om verloren te gaan. Hij doet er werkelijk alles aan. Wij willen niet behouden worden in de weg zoals God het belieft te doen. Nou, dat hebben we ook vanmorgen gezien. De fariseeën, die moesten daar niks van hebben. In de weg zoals Christus de zijne toebrengt. En ze beschuldigen hem van godslastering, omdat hij, zo zeiden zij, zichzelf en goden gelijk maken. En het was de Zoon van God. Hij is de Zoon van God. En er is wel zoveel getuigenis daarop gekomen. Deze is mijn geliefde Zoon, ten eerste van de Vader, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. We kunnen aan die wees, want dat moet je nou eens onderzoeken. Het derde wee is het gericht tegen de ijver van de fariseeën om een partijgenoten te maken. Ik heb al gezegd, ze reisden stad en land rond om een jodengenoot te maken. Ze probeerden onophoudelijk de mensen over te halen om bij hun partij te voegen en hun meningen te aanvaarden, want daar beschuldigt de ene kerk de andere kerk van, wij zijn de kerk, wij zijn de rechte kerk, maar het is in onze dagen alles afgescheiden en er is niks meer van God bij. En zij deden dit niet uit het minste vanuit de wens de zielen van mensen te verrijken of hen tot God te brengen. Zij deden dit alleen maar om hun gelederen te versterken en hun eigen belangrijkheid te vermeerderen. Hun geloofse ijver kwam voort uit sectarische belangen en niet uit de liefde voor God. Dat is de kerk ook van vandaag, hoor. De kerken zijn politieke bedrijven geworden. Kerkpolitiek is van God vervloekt. Dan is het niet meer oprecht. En dan komt het ook niet meer voort uit de roeping Gods. Want dan kan je Gods woord niet aanpassen. Als je van God geroepen bent, moet je het woord recht snijden. Paulus zegt, ik heb u verkondigd al de raad Gods. Daar kan niks vanaf, daar kan niks aan toe aan dat woord van God. En als Petrus maar een ogenblik feinst met de Joden, dan wordt hij op een forse manier wordt hij door Paulus terechtgezet. Gij die Jood zijt, hij noemt me geen eens een naam in. Want gij weet het dat gij feinst. Galaten 2, lees het er maar op na. En dat was maar een momentopname, want dat was niet het leven van Petrus. Nee, nee, maar we moeten ook acht slaan op elkaar, opdat we niet een verkeerde weg opslaan. En voor Gods volk en geroepen knechten, ik geloof op grond van Gods woord niet dat de Heere zijn geroepen knechten een valse leer laat verkondigen. Ze kunnen er ogenblik in vallen, maar dat geschiet nooit langer. En als je nou in onze dagen kijkt hoe lang ze nou al die tweemensleer, die Roomse tweemensleer vasthouden. Iedereen, elke dominee leert het. Elke dominee leert ook de orde, de Roomse orde van geloof, rechtvaardig making. En we hebben u vanmorgen, hebben we u alleen al met één bekering bewezen dat dat niet opgaat. Want Christus is nog altijd het begin van de wedergeboorte. Hij spreekt in het Israël, gebied in het testament en dat wordt door het geloof aangenomen. Nooit die orde omdraaien, dan zit je jezelf te bedriegen. En ik heb het ook bewezen uit de Remonstrantse confessie, die leren exact hetzelfde als het Rome leert. Geloof, rechtvaardig maken, maar dat is niet de orde. Nee, dan ben je niet door de deur in de stal der schapen gegaan, maar dan ben je over de muur geklommen of elders. En dan ben je een dief en een moordenaar. Ja, want dan stel je de mens centraal, de gelovige mens centraal. Het is ook in onze dagen de rechtvaardiging van de gelovigen. Nee, nee, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Ja, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Nou, er stond een goddeloos mens voor hem, hoewel die genezen was. Van zijn blindheid, van zijn natuurlijke blindheid, was het nog steeds een goddeloze. Want als je Christus niet kent, dan ben je een goddeloos mens. Heel eenvoudig. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn tijd voor de goddeloze gestorven. Ja, dat is uitverkiezing, maar dat is ook toepassing. Dat is ook toepassing, want de verwerving die Christus heeft gedaan, de gerechtigheid waarmee wij voor God kunnen bestaan, dat wordt als middel of een toepassing ook in het hart gelegd van degene die daartoe uitverkoren zijn. En dat zijn uitsluitend de goddelozen waarvoor Christus gestorven is. Het vierde weet, dat richt zich tegen de leer van de schriften van de fariseeën, dat was de tegenpartij, over het zweren van een eed. En ze maakten een fijn onderscheid tussen de ene eet en de andere. En ze onderwezen, notabene, de jezuïtische stelling dat sommige eten bindend zijn voor mensen en anderen niet. En ze hechten meerwaarde aan eden die gezworen werden bij het goud van de tempel dan bij de tempel zelf. En hierdoor gaven zij blijk van minachting voor het derde gebod. En zorgden zij ervoor dat de mensen de waarde van aalmoezen en offeranden overschatten hetgeen in het belang was van hun eigen financieel voordeel. En dat was ook een grote ongerechtigheid. Want ik heb al gezegd, ook de kerk van vandaag, dat is business met een winst- en verliesrekening. Als de dominees daar niks aan konden verdienen, zouden ze ophouden met preken. Neemt de tractementen weg en er blijft geen dominee over. Maar dat was niet in de apostolische dagen, dat was niet in de dagen van de profeten, want die moesten allemaal doen zonder tractement. En Paulus maakte er geen gebruik van. Opdat hij niet beschuldigd zou kunnen worden dat hij op de zak van de gemeente zou leven. Nee, nee, Paulus die maakte er geen gebruik van. Hoewel die daar, want een dorsende os zult gij niet muilbanden, staat er in hetzelfde woord. Ja, die hebben wel een recht op dat ze onderhouden worden. Tenminste onderhouden worden. En Paulus had wel geloofsbroeders die hem onderhielden vanuit de liefde van Christus, vanuit de gemeenschap met Christus. Maar Paulus wilde niet uit die kerkpot leven. Nou, dat tekent ook al onze dagen. En dan gaan ze met emeritaat. En dan is hun loon verzekerd. Dat is eigenlijk heel raar, want ik heb al predikanten gekend die moesten overdag gewoon hun werk doen. Paulus moest tenten maken om in zijn onderhoud te voorzien. Bij Aquila en Priscilla, dat waren tentenmakers. Nou, Aquila en Priscilla, dat waren een geloofsbroeder, een geloofszuster van Paulus. Daarvan zei hij, die hebben ze zelf hun halzen gesteld en hun leven in de waagschaal gesteld. Voor mij, zegt hij. Laat maar lezen. Ze werden uit Rome verdreven door de toenmalige keizer. En ze hebben eerst een huisgemeente gesticht. Later hebben ze zich tot de gemeente van Korinthe gevoegd. Maar ze zijn ook later nog een keer terug geweest in Rome. Want in het kader van het geloof in Christus gingen ze geen gevaar uit de weg. Het waren zeer geoefende mensen. Aquila en Priscilla, die hebben ze vandaag niet meer. Zo kom je ze niet meer tegen, want iedereen gaat voor zichzelf. Het vijfde wee is gericht tegen de woonten en schriftgeleerden van de fariseeën. Om belangrijke dingen boven ernstige dingen te verheffen. En de laatste dingen voor de eerste te stellen. Ze maken een hoop drukte over het geven van de tiende van de munt en andere tuinkruiden. Alsof ze Gods geboden niet streng genoeg konden nakomen. Maar ondertussen verwaarloosden zij grote en eenvoudige plichten zoals rechtvaardigheid, barmhartigheid, eerlijkheid. En dat was wederom een grote ongerechtigheid. En dan worden ze door Christus bestraft. Want Christus wilde barmhartigheid en geen offerande. En zij zweerden bij de offerande. En daarmee dachten zij bij God in een goed blaadje te komen. Door het doedaderwet, het was allemaal doedaderwet. Het zesde en zevende wee hebben zoveel gemeen dat ze niet onderscheiden kunnen worden. Ze zijn gericht tegen een algemeen kenmerk van godsdienst en van de schriftgeleerden. En zij plaatsen uitwendige reinheid en fatsoenlijkheid boven de inwendige heiliging en reinheid van het hart. De Heer Jezus zegt, gij zijt wit gepleisterde graven gelijk, maar van binnen vol onreinigheid. Zij zagen het als hun plicht de buitenkant van de drinkbeker en schotels te reinigen, maar zij verwaarloosden de innerlijke mens. Zij waren wit gepleisterde graven, schoon en fraai aan de buitenkant, maar van binnen vol verderf. En het laatste wee is gericht tegen de geveinsde vereering van de schriftgeleerde fariseeën voor de nagedachtenis van de overleden heiligen. Hè? Want ze schilderden hun graven op. Ze lieten de grafkamers voor hen bouwen en versierden hun graven, terwijl hun eigen leven liet zien dat zij precies eender waren als diegene die de profeten hadden gedood. Dat zegt de Heer Jezus toch? Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. En hun eigen gedrag getuigde ervan dat zij meer gesteld waren op dode heiligen dan op levende getuigen van Christus. En diezelfde mannen die deden alsof zij profeten vereerden. En ze zagen geen schoonheid in de levende Christus. Nou, dat was de achtste ongerechtigheid. En daar is de Heer Jezus niet onduidelijk over geweest. Maar dat klinkt in onze dagen niet meer. Alsof er geen farizeeën meer bestaan. Alleen maar. Ik heb het nog onder het eten gezegd. De mens hoeft geen farizeeën te worden. Dat is die van nature. Dat is die van nature. Een eigenlievend mens. We zijn eigenlievende mensen geworden door de val in het paradijs. We hebben alleen maar aandacht voor onszelf. Eigenliefde, eigen gerechtigheid. Ja, en over de rug van een ander zoeken we het beter te krijgen. Maar als God in ons leven komt in de weg van waarachtige bekering en geloof, ja, dan wordt dat wel totaal anders. Want dan word je ten eerste tot de hel toe vernederd. En ze wierpen hem uit. Kijk, daar heb je. Tot de hel toe vernederd. Want die blind geboren die uitgeworpen wordt, ik heb vanmorgen gezegd, dat was het ergste zo'n beetje wat de Joden kon overkomen. Zo dachten ze erover, om uit de synagoge te worden geworpen, want dan was hij de heidenen gelijk. Tot de hel toe vernederd, daar heb je het. Ik denk dat er in onze dagen geen dominees zijn die het kennen, want dan zou je het horen. Want dan zou Gods eer verhoogd worden. Dan heb je niks meer te verliezen. Dan zou Gods eer verhoogd worden en ook de weg der bekering zuiver gesteld worden. Want dan ben je er niet op uit om mensen te bedriegen. Nou zeker niet. Sion zal door recht verlost worden en de wederkeer door gerechtigheid. En dat God de God is die de goddeloos rechtvaardigt, dat is al wel decades is dat terzijde geschoven. Maar dat is de leer waarmee de kerk staat te vallen. Dat heb Luther gezegd en dat is absoluut de waarheid. De rechtvaardiging van de verlangende mens, de rechtvaardiging van de begerige mens, de rechtvaardiging van de gelovige mens. Ze hebben er natuurlijk van alles van gemaakt. Nee. Christus rechtvaardigt degene waarvoor hij te zijn de tijd is gestorven. En dat zijn uitsluitend verloren zondaren. Dat zijn uitsluitend de goddelozen die nooit meer zalig kunnen worden. De doden zullen horen de stem. Nou, dan kun je toch nooit meer zalig worden als je tot die doden behoort. Maar een mens die wil niet erkennen dat hij dood is. Dood in zonden en misdaden. Want dat gaat, als dat recht erkend wordt, gaat dat altijd gepaard met de ervaring van schuld en straf. Altijd. Als mijn volk een welbehagen krijgt in de straffen hunner ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Gaat er altijd mee gepaard. Altijd. De vrijwillige strafervaring. Zegt die moordenaar het kruis. Wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, zulke zondaren gaan God vrij verklaren. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. En toen viel genade vrij. Toen was zijn laatste bede niet om bekeerd te worden, want dat kon niet meer. Maar Heere, gedenk mijner, als gij in die koninkrijk zult gekomen zijn. Ik zou wel in de hel zakken, maar één gedachte van u is mij genoeg. En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar die door de deur ingaat, die moordenaar aan het kruis, die is door de deur ingegaan. Hij heeft het zelf uit Gods mond gehoord. Maar hier staat, is niet een rechtschaap, maar een herder der schapen. Dus het gaat hier eerst over de werkelijk van God bekeerde en geroepen leraars. Die worden hier het eerst genoemd. En deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem van die rechte herder. En hij roept zijn schapen bij naam en hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zijn stem kennen. Dat is ten eerste gezegd van Christus. Ook de kleine in de genade, de kleingelovigen, de zwakgelovigen, die zullen een stem van de vreemde geenszins erkennen. Die zullen ze niet volgen. En dat is natuurlijk een waarachtig kenmerk van het ware geloof. Want of je nou een klein wageloof hebt, dat gaat niet over klein of groot, het gaat over een wageloof. En daarvan geldt dat ze de huurlingen niet zullen volgen. Ze kennen zijn stem niet. Want Gods volk leert in de uren van de wedergeboorte de ware stem van Christus kennen. Ze leren Christus kennen, Christus openbaart zich aan de zulken. En dat doet hij door het woord. Door het woord, want zijn sprake is het woord. Als Christus iets zegt, is dat het woord. Want hij is het vlees geworden woord. Hij is op deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was, de woord en geest. En doet het woord zo'n kracht in je verloren ziel. Dan sta je op uit je ademstraf. Ja, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Geloven in hem. En leven. En hem volgen. En wanneer hij de schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. Hij zegt niet voorwaarts mas. De goede herder zegt nooit voorwaarts mas. Nee. Dat doen de huurlingen. Die komen allemaal achteraan. Je kunt het ook herkennen. In de Tweede Wereldoorlog, toen de geallieerden in Europa invielen om dat van de Duitsers te bevrijden. Generaal Montgomery en Eisenhower, die kwamen wel ver achteraan. Maar die George Patton, die stond op de eerste tank voorop. En daarom werd hij zo geliefd door de soldaten. Want ze hoefden John Patton maar te volgen. Hij werd vader genoemd. Ja, dat was nou een vader voor zijn soldaten. Ik zeg niet dat hij een verkeerde man was, maar dat was wel een van de beste militairen die de geschiedenis geleverd heeft. En zo was ook Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Ja, als hij dat nou niet kent, kinderen, lees die toch die geschiedenis. Die vaderlandse geschiedenis en die kerkgeschiedenis. Want daarin heeft de Heer zijn wonderen groot gemaakt. In de bevrijding van Nederland, Holland, van de dwingelandij van de Spanjaarden. En zo doet de Heer het geestelijk ook. Hij zet de vijanden te schande. Hij zet de vijanden te schande. Hij laat het zo ver komen. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. Schenk gij mij het leven. En openbaart hij zich als die grote sleuteldrager van de hel van de dood. Ik heb de sleutel der hel en des doods. En dan moet de duivel wijken, dan moet de duivel loslaten. Want als Christus tot die hof komt van die sterk gewapende, hij is sterker als de duivel. Met de duivel niks meer te zeggen. Want de duivel heeft van zichzelf geen macht. Ik hoor wel eens over de duivel spreken, dan denk ik, je doet net of de duivel God is. Maar zo is het niet. De duivel heeft van zichzelf geen macht. De duivel kon Job nog geen stroopbreed in de weg leggen. Als God niet gezegd heeft, nou, daar heb je hem. Maar verschansel even. Hij kon Job niet in de dood werpen. Dat kon hij niet. En hij kreeg toestemming van de Heer om Job te verzoeken. Anders had hij het geen eens gekend. En er staat in Gods woord, er zal geen haar van uw hoofd vallen. Maar zonder de wil van mijn hemelse vader. Dus die kleingelovigen die het ware geloof hebben, die zullen een vreemde geenszins volgen. Daar ga je niet over discussiëren. Elk kind van God hebben gericht achter zijn borstkast. En dat is de inwoner van de heilige geest. Denk er goed om, hoor. We leren geen vergoddeling van het vrome vlees. Nee, nee. We zijn de goddelijke natuur deelachtig, alleen en uitsluitend door de inwoning van de Heilige Geest. En dan gaat de Heilige Geest ook waarschuwen. This way, niet daarheen, hierheen. Ja, dan gaat hij bij de hand vatten. Want die door de Geest Gods geleid worden zijn kinderen Gods. En de vreemden zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden. Notabene. Overmits zij de stem der vreemden niet kennen. Ze kennen het niet. Ze horen niet daarin de stem van de goede herder. En dan moet je denken, dat hoef je niet bij elkaar te redeneren. Hoef je geen platforms op te richten. Hoef je geen dialoogplatforms voor op te richten. Nee, dat wordt gekend door de schapen van Christus. En Jezus zeide, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Dat geldt zowel om door die deur in te gaan voor de herders. Want die ware roeping, dat is gelegen aan de ingang door Christus. Voor een roeping moet je ook door Christus ingaan. Om een herder te zijn van de stal, beter gezegd van de flok van Christus, van de kudde van Christus. Ja, want ik heb u al gezegd, Christus deelt de ambt uit, niet de kerk. Dat is nog geweest hoor, dat is echt nog geweest. Dat is nu dood. Want zonder handoplegging kan je niet tot dominee bevestigd worden in die huidige kerken. Maar dat is gewoon een derde sacrament. Dat heeft God nergens ingesteld. Dat gold alleen voor de apostolische tijd. Toen werden de gaven des geestes meegedeeld met de handoplegging. Maar dat is, komt met die handoplegging nou niks meer mee. Helemaal niks. Dat zeggen zelfs de doxale leerregels, dat het niet noodzakelijk is. En als de kerk dat eist, is dat niet verkeerd. Maar het wordt zodanig geëist dat het zonde niet kent. Dus is het een derde sacrament. Rome leert 7 sacramenten, de Reformkerk de 3. En er zijn er maar 2. Heel eenvoudig. Alle zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Die zich hebben opgeworpen het te zijn, zoals Hanania zich opwierp, een geroepen profeet van God te zijn. Maar Jeremia ontdekte hem dat hij het niet was. Dat hij het niet was, ja. Want kijk, dat zijn altijd van die gunnende mensen. Hè? Er was 70-jarige ballingschap. Nee, zegt Hanania, dat duurt geen 70 jaar, want God is ook liefde. God is ook barmhartig. Hij zegt, dat is zo al. Dat duurt geen 70 jaar. Nou goed, zegt Jeremia. En hij droeg een houten juk. En Hanania nam dat houten juk van Jeremia af en hij brak het in stukken. En toen moest Jeremia terug naar Hanania, want de Heer kwam hem tegen. Hij zegt, alzo zult gij tegen Hanania zeggen. Ik heb hem niet geroepen. En voor dat houten juk krijg gij nou een ijzeren juk. En hij viel hetzelfde jaar nog in de dood. Ja, dat moest Jeremia hem allemaal aanzeggen bij God van de hand. Het was een valse leraar. En valse leraars strelen altijd je vlees. Moet je dan altijd maar opletten. Je moet je altijd onder een scherp separerende prediking stellen. En ook de kleintjes hebben dat graag, hoor. Want die lopen over de aarde als ik me maar niet bedrieg. Als ik me maar niet bedrieg. Ja? En als je zo goed gelovig bent, zoals de Joden, de Farizeeën geloofden. Want ik heb het vanmorgen al gezegd, dat Farizeeïsme, dat zat er ingebakken. Dat zat er helemaal ingebakken. Daar werd die blind geboren van verlost. En ook al tijdens zijn ontdekking, nadat die genezen was van die lichamelijke blindheid, heeft hij de Farizeeën de wacht aangezegd, want het begon hem wel verschrikkelijk op te vallen, dat ze het steeds weer wilden horen. Hij zegt, oh, jullie willen zeker ook zijn discipelen worden. En ja, dat was wel een uitspraak, waarmee hij in feite op hun vrome tenen trapte. Nou, dat is noodzakelijk, niet letterlijk. Maar dat staat in het woord, en dan barst er vanzelf een adder uit. En die toetssteen moet je kunnen ondergaan, want anders, ja, als je door mensen nog wat af te nemen is, dan je nooit wat gaat. Nee, nooit wat gaat. Vest op prinsen geen betrouwen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenden. Dat moet toch kunnen laaien, hè? Een vreemde zullen zij in ieder geval geen zins volgen, maar ze zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemde niet kennen. Omdat het altijd in details is aangepast. Valse leraars, net zoals die M. Klaassen, die dokter M. Klaassen, die van Peken en Sodom verhuisd is naar HK Gomorra. En dan hoor je hem spreken en dan denk je, je bent zo'n valse leraar, want je past het woord aan alle kanten aan. En het hoofddeksel, dat geeft hij dan over, alsof de gemeenteleden dat even zelf mogen beslissen. En dan haalt hij het voorbeeld van 2 zogenaamde godvrezende vrouwen aan, die nooit geen hoed hadden onder de woordbediening. Hij zegt, nou, kijk, als ze dat gaan leren, zijn het sowieso valse leraars. Sowieso. Want Paulus spreekt niet over de hoofdbedekking als zijnde een bijkomstigheid. Of als een extra. Echt niet, echt niet. Dat heeft alles te maken met de goddelijke scheppingsorde. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd der vrouw. Ja, de vrouw moet het hoofd bedekken als ze onder de woordbediening zit. En ik heb altijd achting voor die Russische niet geregistreerde christen. Die vrouwen die dragen heel de dag door een hoofddeksel. Nou, ik zal er nooit een verkeerd woord over durven zeggen. Nooit niet, nee. Maar het wordt wel vereist als het woord bediend wordt dat vrouwen niet spreken in de gemeente en hun hoofd dienen te bedekken ziende op Christus en zijn gemeente. Want daar zit ook het huwelijk op. Dat is een typologie van Christus en zijn bruidskerk. Dat behoort geheel en al
tot de goddelijke scheppingsorde. Dus die zogenaamde twee godvrezende vrouwen die M. Klaassen opvoedt, dat zijn helemaal geen godvrezende vrouwen. Die lopen sowieso op de brede weg des verderfs. Want die leven in strijd met de goddelijke scheppingsorde. En als je in strijd leeft met de goddelijke scheppingsorde, dan kom je de hemelpoort niet door. Nee, absoluut niet. Want die de leer van Christus overtreedt, die heeft God niet. Ben je zo brutaal? Durf je dat om daaraan te tonen? Durf je dat? Nou zegt u, ja, maar Gods volk valt toch ook in vele zonden? Ja, die struikelen in vele. Maar ze hebben niet de intentie om de leer van Christus te overtreden of aan te passen. Oh, absoluut niet. Als je de inwoning van de Heilige Geest mag kennen, dan is de Heilige Geest je grote voorbidder. Niet je voorbidder zoals Christus het is. Christus is de voorbidder van zijn kerk. Vader, ik wil. En dan komt het gebed uit Johannes 17. Maar de Heilige Geest bidt ons voor. Omdat wij niet weten hoe we bidden moeten. Dat was ook de vraag van de discipelen. Heer, leer ons bidden. Toen hebt hij ze het onder zijn vader geleerd. En dat leert de Heilige Geest ook. Al Gods kinderen, die bidt hun voor. Ze hoeven het maar na te stamelen. En hij leidt hun in alle waarheid. Dus als je dan denkt dat je als kind van God een valse leerweg kan bewandelen, dan ben je wel gladde buis, want dat leert het woord nergens. Hier, die kleintjes, die zullen van een vreemde vlieden, overmits zij de stem der vreemde niet kennen. Ik ben de deur, zegt Christus, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat geldt ook voor de herders, die zijn ook door hem ingegaan. Die kunnen niet buiten hem om een herder van een kudde zijn. Nee, kijk, zoals David een schaapherder was in letterlijke zin. Dat was een oefenschool hoor, denk goed om, dat was een oefenschool. Want hij zegt tegen Saul, ik heb de kudde van mijn vader geleid en gewijd. En als er een leeuw binnendrong om een schaap te stelen, dan ben ik in de bressen gestaan. Ik heb hem bij zijn baard gevat en met mijn knots de hersens ingeslagen. Nou, dat kan je geen kerk meer vinden. Want ze geven helemaal nergens om. Ze geven niet om de schapen. Ze leven van de wol der schapen. Maar ze staan niet in voor het leven van de schapen. Nou, zegt Saul, dan moet je toch wel op zijn minst mijn harnas aantrekken. Nou, David zakt op de kant in elkaar en zegt, ik kan in deze niet gaan. Ik heb het ook niet begeerd. Hij ging gewoon met zijn slingertje en met zijn herderstassie en met zijn staffie op Goliath dan. Nou, en u weet de geschiedenis hoe het afgelopen is. David kwam niet in eigen kracht, niet in eigen naam. Maar in de naam van de Heere der Scharen, de slagorde van Israël. En toen moest die grote Goliath, die Enakiet, die viel te raden. En David hakte zijn hoofd af met zijn eigen zwaard. Dat is die geestelijke Aikido. Die de Heere ook zijn knechten leert om met die wapens zodanig om te gaan. Ja, die kun je vijanden kun je verslaan met een eigen techniek, met een eigen zwaard. Nou, je kunt er zoveel beelden bij halen uit de natuur. Daarom zegt Paulus, eerst de natuurlijke, dan het geestelijke. Er ligt zoveel in de natuur openbaar, wat ook in geestelijke zin, en dan natuurlijk nog veel heerlijker, in vervulling gaat. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten. Daar is de valse leraar op uit. Hij wil de wolder schapen. Hij wil financieel welvaren. Maar de schapen zelf interesseerden hem niet. Dat zegt Christus zo, dat zit ik niet te verzinnen. De huurling die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt zijn verstrooide schapen. Een huurling vliet, overmits hij een huurling is. En hij heeft geen zorg voor de schapen. Daar kan je het helemaal aan herkennen. En toen er een watersnood was in de Achterhoek, was Van Vlastuin de eerste die op Huisden ontvluchtte. En Dominic Karis die is tot les toe gebleven. Hij zei, want God heeft me ingeroepen. Hij zegt, maar mijn kudde niet verlaten. Paulus noemde ook allemaal voorbeelden. En dan noemde hij de namen erbij. Dat hebben de reformatoren ook allemaal gedaan. Nou is de religie van je mag geen mensen beledigen. Dus je mag geen namen meer noemen. Dus dan kan je ook niet meer separeren. Want de mensen weten geen eens wat je het over hebt. Maar dat gebiedt God mij in zijn woord. En dat legt hij ook allemaal in de roeping. Paulus heeft ook niet met inbedekte termen gesproken. Toen hij zelfs Petrus moest bestraffen. Toen hij met de Joden vijfde. Nou, dat kan echt niet laaien hoor. Het was een groot apostel, maar hij zegt, je wandelt in strijd met het evangelie. Publiek, dat waren publieke bestraffingen. Publieke zonden moeten publiek worden bestraft. Verborgen zonden moeten verborgen worden beweend. Openbaar het heimelijke van een ander niet, dat is ook waar. Dus hier tekent de Heer Jezus eerst
de rechte leraars en de valse leraars, de rechte schapen en de hypocrieten, want die nemen de ladder en klimmen over de muur. Want dat vinden ze een veel te grote worsteling om door die deur te kruipen. Hè, want daar kom je niet rechtstreeks doorheen. Die smalle deur, noem ik die enge poort, de toegang tot de smalle weg, daar kom je niet rechtstreeks doorheen. Nee, er komen alleen lijken worden er doorheen getrokken. En in de poort worden ze levend en zalig gesproken.
Ja, het is natuurlijk een leer. Dan komt het vrome vlees, die wordt daar bloedkwaad om. Want wie wil er nog wat meebrengen? Goede wil meebrengen, eigen gerechtigheid meebrengen. En God kan er echt niks van gebruiken. Nou, heel mens moet overboord. Genade moet genade blijven. En daarom heet het ook vrije genade. Ja, Paulus kon makkelijk zeggen, want hij had niks meer te verliezen. Ik de grootste de zondaren, maar mij is barmhartigheid geschied. Barmhartigheid, en dan word je van boven geboren. Nou, wat doet de mens aan zijn natuurlijke geboorte? Immers niks. Wat doet de mens aan zijn geestelijke geboorte? Alleen het tegenwerken. Ja, daarom heet het ook vrije genade. Dan komt de Heilige Geest je te overwinnen. Eerst overtuigen. En dan overbuigen. Eerst overtuigen. Ik zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en orde. En dan overbuiging. Dan word je overbogen door de inspraak des geestes, door de woorden van Christus. Dat verteert je hart, dan neemt hij het stenen hart weg en dan krijg je een vlees hart, een gevoelig hart. Dat is ook een gevoelig hart hoor, want tegenwoordig gaat al dat geloof gepaard zonder gevoel. Het is geen gevoelsgeloof, dat is vast. Maar het is wel een geloofsgevoel. Ja, zeker waar, zeker waar. Want wat is dat, dat gevoel? Dat is de liefde. Het geloof is door de liefde werkende, dat is dat geloofsgevoel. Maar daar word je niet door gerechtvaardigd, want dan staat het geloof alleen. En dat is ook niet te verteren, want liefhebbende mensen willen daar altijd nog wel de liefde, hun liefde tot God bijvoegen. Maar dat is niet wat Gods woord leert. Nee, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Enkel en alleen door het geloof. Maar de huurling die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen dus. Ja, daar kun je ook je vertrouwen niet op stellen. En dat doen de kleintjes ook niet hoor. Dat doen de groten niet, de jongelingen niet, de vaders niet. Maar ook de kinderen in de genade doen dat niet. Want zij kennen zijn stem niet. Hij spreekt vreemde taal. Ook al gebruikt hij dezelfde woorden, spreekt hij toch vreemde taal. Als ik de paus uit de Bijbel hoor citeren, dan hoor ik de draak spreken. Hoor je het niet? Dat kan je onderscheiden hoor, als je genade hebt. Dat kan je onderscheiden. Want de paus die spreekt enkel godslastering, ook als die Bijbel citeert. Want hij spreekt als de draak. Ja. En dat geldt ook voor een valse leraar. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Mogen goed luisteren, allemaal toetstenen. En ik word van de mijne gekend. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De Bijbel predikt ons op een eenvoudige wijze, maar wel op een eerlijke wijze, zoals het vrome vlees niet wil worden. Nee. Nee. En die isoleerde allerlei teksten uit zijn geheel, uit zijn verband, om een eigen dwaalweg of droomwereld glad te strijken. Nou, de kleintjes die willen een ontdekkende prediking. Want nogmaals, die gaan het meest over de aarde als ik me maar niet bedrieg. Huntington heeft een prachtig boekje geschreven over kleingeloof. Dat ze eigenlijk veelal net als een struisvogel met zijn kop in het zand, met haar hoofd in het zand. Maar toch komt openbaar het ware geloof, dat komt openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. Nou, en als ze dan mogen opwassen in de kennis van Christus, worden het ook een stad op een berg, een licht op een korenmaat. Jazeker. Want die zitten ook op de leerschool van Christus. En dan gaat het niet van klas 1 naar klas 2, maar dan gaat het van klas 1 naar 0. Want 0 en niet de, wil God allemaal 0 op je rapport. Oh, dat vrome vlees, ik hoor het al stijgen. Dat hoor je ook, dat hoor je ook. En de Heer snijdt het af, want je komt door die enge poort niet door als je niet door hem ingaat. Dus Christus staat erbij, hij weet het van eeuwigheid, wie hij daar doortrekt, wie hij daar doorleidt. En hij kan het ook onderscheiden en geeft ook die gaven, de profeten, de apostelen. Daarom wordt het ook gezegd, het fundament van de leer van Christus is de leer van de profeten en de apostelen, waarvan Jezus Christus de uiterste zijn is. Ja, je wilt toch eerlijk behandeld worden? Je wilt je eigenlijk toch niet graag bedriegen voor de eeuwigheid? En dan moet je eigenlijk onder een separerende prediking stellen. En dat kan een natuurlijk vrouw mens kan het niet eens beoordelen, want ze weten in onze dagen niet eens meer wat bijbelse separatie is. Maar Jeremia werd geroepen om zijn van schijn te onderscheiden en het schijn uit te rukken. Want dat kan in de gemeente van Christus als schijnzillen lag gelden, moet uitrukken. Dat betekent niet alleen algemeen onder de tucht. Nee, Paulus zegt tegen die incestdader in de gemeente van Korinthe, hij zegt, ik ga je aan de duivel overgeven. En toen heeft die man zich bekeerd, want Paulus was nog niet aanwezig, hij maakte het kenbaar via een brief. Maar hij had hem echt aan de duivel overgegeven. Ja. En dan bekeert die man zich, dus die maatregel was niet nodig. Maar dat gebeurt in onze dagen niet meer. Nou, ze zijn allemaal lief voor elkaar zogenaamd. Maar dat zijn allemaal luchtballonnen. Want die luchtballonnen, godsdienst, dat klapt een keer. En dan is het net als in het Sanhedrin en er werd oneenigheid. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Gelijkerwijs mij de Vader kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Dat is wat Christus heeft gedaan. Want Christus, als weinig krachtloos waar is, te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Hij heeft zijn leven al voor de schapen gesteld, toen zij nog zondaars waren, toen zij nog in de zonde leefden, of toen zij nog geboren moesten worden. Ja? Toen Christus aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht, heeft hij zijn leven gesteld voor de schapen. Christus voor ons, dat is het fundament van de zaligheid. Christus in ons, dat ziet op de gemeenschap. Maar Christus voor ons, wat heeft hij allemaal niet voor ons gedaan? Voor zijn kerk gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Zijn leven, zijn bloed gestort. Want hij was de man van smarten, verzocht in krankheden. Hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En toch is hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, we zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van dat 9e en 10e vers, keer weder, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten, ziet uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als wel eer, dat is de kerk, de stam ter liefde uw zoons geplant, dien gij gesterkt hebt door uw hand, dat is de plant in Gods. Hij ligt verbrand en afgehouwen, als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Uw hand zij overs, mensen zoon, die u gesterkt hebt tot uw troon. En wat er verder volgt in dat 9e en 10e zangvers, Psalm 80.
vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Al van eeuwigheid. En wordt van de mijne gekend. Als mensen zeggen, ja, ik ken Christus. Dan werd er vroeger op die goede gezelschappen wel gevraagd, maar kent Christus ook u? En als dat zo is, kan je er ook al van vertellen. Hoe is Christus u verschenen van verre tijden en verre plaatsen? En als dat moet kunnen laaien, en dat werd niet gevraagd met een meetlat of met een hakbijl, nee, dat was gebed in de liefde, dan kan je ook wat vertellen hoe God in uw leven is gekomen en wat hij in uw verloren ziel hebt gezegd en hoe u tot het geloof in Christus gekomen bent. Nou, dan kon die blindgeborene toch verslag van geven. Daar ben je echt bij, hoor. Dan kom je niet aanwaaien, daar ben je echt bij. Die doorgang door die enge poort waar Christus het hier over hebt, dat geldt net zo goed voor zijn geroepen getuigen als voor de schapen. Die gaan allemaal, de toetssteen is Christus en die gekruisigd. Dus de toetssteen is Christus en die gekruisigd. En er kunnen zowel de geroepen te getuigen verslag van geven, want dat doen alle apostelen. Ik, Paulus, geroepen van Jezus Christus, de Zoon van God, daar kan die getuigenis van geven. En daar kunnen ook de schapen getuigenis van geven. Oh ja, Peter zegt dat moet kunnen om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Niet als de duivel het vraagt, want de duivel die wil ermee gaan spotten. Dan hoef je daar geen antwoord op te geven. En de duivel die kan ook in mensen varen om ermee te spotten. Ja, ik heb u pas gezegd, een mens wordt nog geen duivel. Maar de duivel kan wel in mensen varen. Daar staat Gods woord, staat er genoeg van in. En gevallen engelen, dat slaat niet op Genesis 6, dat is een vermenging van het heilige zaad van Set en de verworpen stam van Kain. Laat je nooit iets anders wijs maken. Want er zijn natuurlijk al zoveel occulte verhalen van in omloop. En ook door dat nieuwe Calvinisme. Ik hoorde pas nog een Amerikaanse dominee over de wedergeboorte. Zo zuiver als glas. Zo zuiver als glas. Maar die leerde notabene ook, want je moet er wel voorzichtig mee zijn. Kijken wat hij nog meer leert. En toen hoorde ik over Genesis 6 en volgens hem waren dat ook gevallen. Dag. Dan ben je niet de Gods geest onderwezen. Dat is wel heel duidelijk. Gelijkerwijs mij de Vader kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. En dan zegt hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal, namelijk van de Joodse gemeente, van de Joodse kerk, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en dat slaat eigenlijk op de heiden. Het slaat op de heiden. En die zullen mijn stem horen, hoor je het? Moet je acht op slaan, die zullen mijn stem horen, dat is de leer van de apostelen en de profeten en andere getrouwe dienaars des woords hun volgedragen, maar ook in de toepassing des harten, want de roeping komt tot allen. Een huichelaar ontvangt geen andere roeping als een kind van God. Alleen bij een kind van God is het de krachtdadige roeping. Als er toepassing is, wordt die krachtdadig aan je ziel toegepast. Maar ze zullen zijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Het hoofd is reeds boven, maar de leden van het lichaam van Christus, die behoren tot één lichaam, dat kan niet verdeeld zijn. De hand kan tot de voet niet zeggen, ik heb u niet vernomen. Nee. En, de Heer heeft er ook voor gebeden, ik wil dat ze één zijn, gelijkerwijs, en dan richt hij zich tot de Vader, gelijkerwijs wij één zijn. En de uitkomst is geen misschientje, dat heb ik geloof ik pas nog gezegd. Want daar maakt de huidige kerken een aan de slagregel van. Ja, Christus heeft ervoor gebeden en dan moeten wij er invulling aan geven. Nou, forget it. Komt nooit. Komt nooit. Echt niet. Als Christus bidt, ik wil dat ze één zijn, geschiet het ook. Dan is het zo. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Christus bidt nooit om het antwoord van zijn vader af te wachten. Nou, hij bidt eisende. En dat wordt altijd verhoord. Vader, ik wil. En dat degenen die me toebehoren ook die bij me zijn, die gij mij gegeven. Christus bidt eisende. En dat wil de vader hebben, want dat heeft hij hem zelf opgelegd. Eis van mij en ik zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Daarom heeft mij de vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Christus is niet aan het kruis ter ziele gegaan, omdat hij
Noem maar bijvoorbeeld dood is gebloed. No, 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 no. Hij zegt hier, ik leg mijn leven af, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaf zijn geest gewillig over aan de Vader, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mezelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Christus is het leven. En dat is hij ook in zijn graf geweest. Ja? Daar is hij niet opgehouden zaligmaker te zijn. Daar is hij niet opgehouden Christus te zijn. No, no. Hij heeft zijn leven afgelegd als borg voor zijn kerk. En dat was tot de volle tevredenheid van de Vader, opdat de wet ten volle verheerlijk zou worden. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen en is heerlijk vervuld geworden door zijn lijdelijk en dadelijk gehoorzaamheid. En dat betrof ook zijn dood, zijn begrafenis, dat hoort er allemaal bij. Om zijn verdiensten eeuwige waardij te geven. De resurrectie van Christus, dat is de kroon op zijn werk. De kroon op zijn borgtochtelijke middelaarswerk. En er werd dan wederom tweedracht onder de Joden. Om deze woorden wil. En er werd mee gespot. De grootste godslastering werd uitgebraakt. Hij heeft de duivel, dus de zonde tegen de heilige geest. Hij is uitzinnig, wat hoort gij hem? En de andere zeide, dit zijn geen woorden, eens bezetenen. Kan ook, zie je wel dat het op het vorige hoofdstuk slaat, kan ook de duivel der blinde ogen openen, dat kan de duivel niet. Nee, kijk, er zijn natuurlijk wel van die slangenbezweerders, gebedsgenezing, maar het is echt allemaal van de duivel. Het is echt allemaal van de duivel. Ik zeg niet, als er een zieke is in de gemeente, dat men de ouderlingen roepen en een krachtige bed is rechtvaardig van mag veel. Ja, en de Heer zal hem genezen en als die zonde bedreven heeft, van zijn zonde vergeven. Nou, dat is Gods woord. Maar die duivelbezweerders, Saul moest het horen, want de Heer sprak niet meer tot hem. Hij moest het horen uit de mond van een waarzegster. En die slangenbezweerders, die zogenaamde gebedsgenezers, allemaal in dienst van de duivel. Allemaal in dienst van de duivel. En die bestrijken je dan en dan ben je dan voor 3 dagen genezen en dan krijg je het in alle hevigheid terug. Dat doe je niet gratis, dat doe je echt niet gratis. Gods volk zal er geen gebruik van maken, nee. En ook in onze dagen, je wil niet weten hoeveel breitmoney er over de toonbanken gaat. Rechters worden omgekocht, advocaten worden omgekocht. Die Klaus Schwab die wil die Great Reset doorvoeren. Hij begint al een beetje te wankelen, want er komt zoveel resistance tegen. En dat is een goede zaak, want ook die power grab van de WHO, de World Health Organization, die heeft een tweede poging ondernomen om die power grab, om een helddictatuur in te voeren. En dan gaat de WHO al die landen voorschrijven die dat dan moeten ondertekenen. Wat de mensen moeten en mogen. Nou, je mag niet veel meer, je mag niks meer. Want dat staat allemaal in het kader van total control. En dan kan de WHO verplichte vaccinaties opleggen en noem alles maar op. Lockdowns en noem al die onzin maar op. Maar dat is weer tegengehouden, want er kwam zoveel protest tegen op. En dat is een hele goede zaak. Je moet nooit fatalistisch worden als die machten en krachten opstaan. Ik ben geen opstandeling, want al die demonstraties, ook die boeren houden, ja, dat leidt tot niks. Ik heb altijd gezegd, jullie moeten een padstelling maken. Een padstelling. Maar nou is Brazilië, en er staat weer zo'n communistische WEF-puppet, Lola. En Bolsonaro was een goede president. Hij was tegen die vaccinaties, tegen mandatory, tegen al die goddeloze sodomwetten. Nee, die konden ze niet gebruiken. Er is een coup gepleegd en nou is die Lola president. En nou komen al die dictatoriale maatregelen, net zoals bij Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland. Nou, dat mensen hebben al moeten resignen. Weet je waarom? Ze dreigden geassassineerd te worden. Want zij hebben al zoveel kruim tegen humanity gepleegd. Dat is niet te zeggen. Dat staat allemaal gelijk met het nazisme van Hitler. Ik denk dat goed om wat er in onze dagen gebeurt. Maar dat wordt natuurlijk allemaal gecoverd en gedoofpot. Maar je ogen moeten daarvoor open gaan. En er is een horizontale ontwaking. Dus er worden veel mensen en die gaan toch de waarheid onder ogen zien. En ik hoorde die Erwin Koten nog zeggen, ja, hij zegt niet vaccineren is typisch Nederlands. Idioot. Echt idioot. Want toen was de halve wereld erop tegen. Nou is het natuurlijk helemaal in Satans handen, maar de Heer kan het vertragen, want hij kan de wederhouder, kan die een halt toeroepen. De Heer heeft alles in controle. Als we maar op hem bouwen, op hem vertrouwen en op prinsen geen vertrouwen stellen. Je kan ze echt niet vertrouwen, hoor, want ze zijn niet uit op je held. Nou, ze zijn uit op je ondergang. En het staat allemaal in het kader van de depopulatie. Alles wat ze ondernemen, chemtrails en Monsanto en Kellevakens, staat allemaal in het kader van depopulatie. Dat betekent total control. Hitler wilde ook zijn Walhalla stichten. Een paar hooggeplaatsten en een paar elite mensen en de rest die als slaven hun voeten mocht wassen en likken. Dat wil Klaus Schwab exact precies hetzelfde. Hij heeft zelfs gezegd, de pedofielen die zullen de wereld redden. En zo'n man die mag vrij rondlopen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar er komt een keer een eind aan natuurlijk, want die mensen hebben het ook het eeuwige leven niet. Die Henry Kissinger is al 99 en die houdt nog steeds toespraken. Dat is ook zo'n illuminaat, een vrijmetselaar, een jezuïet, een jood. Die behoort tot de valse joden. Ze edomieten, hè? Dat heb ik u geleerd vanuit Gods woord, dat is een valse jood. En niemand neemt het zelf van mij af, zegt Christus, want hij is in controle, ook toen hij het graf in ging. Want daar ging hij in als borg voor zijn kerk. En anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezeten, want het was tweedracht. Het was tweedracht. Kan ook de duivel de blinde ogen openen. En toen liep hij in de voren van Salomo in de tempel en de joden omringden hem, want oh, wat hebben ze toch Christus achterna gezeten om hem op woorden te vangen. Hoe lang houdt gij onze zielen op, indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. En hij had het al verschillende keren, had hij daarvoor getuigen gegeven. Maar ze wilden altijd nog weer horen, nog meer horen. Nou, kijk maar naar die blindgeborene. Hij zegt, ik heb het u al gezegd en wilt je het dan weer opnieuw horen? Lijkt op kleuterschool, maar altijd weer herhalen. En Jezus wandelde in de tempel en in de voren van Salomo. Hoe lang houdt gij onze ziel op, indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Nou, dat de Heer Jezus zegt het ook, ik heb het u gezegd. Maar gij gelooft het niet. En de werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij gelooft het niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Ze werden ook niet gehaat. Want als je van Christus bent, dan word je gehaat. Omdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. Dat is ook een waarachtig kenmerk voor het kindschap Gods. Ja. Tijd is weer bijna voorbij. Maar uit dit hoofdstuk, daar worden natuurlijk een hoop toetsstenen weer geplaatst. Dat moet uitgediept worden. Daar moet over gesproken, daar moet over gepreekt worden. Die toetsstenen die de Heer hier aanlegt. En dan moet je ook de huidige situatie erbij betrekken. Hoe is het nou in onze dagen? Vaart de kerk nou wel of ter helle? Wat is het? Het is allemaal afval. Ze kunnen het woord op elke front aanpassen. Ze kunnen valse bijbelvertalingen hebben ze geïntroduceerd. Je hebt nou mannenbijbels, vrouwenbijbels. In onze jeugd was dat niet, was er ook geen behoefte aan. Er waren al die sodomitische ongerechtigheid. Daar werd helemaal niet over gepraat. Dat is allemaal taboe. Allemaal taboe. En nou moeten er ineens platforms ingesteld worden en de dialoog, dat is het bewijs van de afval. Want het geloof hoeft er niet over te discussiëren. Dat is een heilige verzelfsheid. Ook wat Christus hier zegt. Gods woord is geen discussieboek. Nou, het geloof discussieert nooit. Helemaal nooit. Nee. Dat zit net als Maria Magdalena aan de voeten van Christus om door hem onderwezen te worden. Heere, leer mij te gaan in het rechte spoor. En vat me bij de rechterhand. Nou, aanstaande mocht daar een getuigenis geven. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad. En hij had een ander mens niet nodig. Zijn broeders in Christus, ja. Wat de gemeenschap der heiligen heeft ook het bloed van Christus gekost. Maar het hangt nou allemaal als los zand aan elkaar. Want als er een crisis komt, je moet maar opletten. Er is nou weer zo'n grote crisis in Turkije. Een opeenvolging van aardbevingen. Maar ik zei dit zeggen. Al die rescue teams van verschillende landen. Dat is op zich wel goed. Op zich wel goed. Maar neem nou alleen maar Israël. Israël, Haantje de Voorste, ook toen Haiti zo'n tektonische aardbeving onderging. Israël, Haantje de Voorste. En in dat land is verhoudingsgewijs het grootste abortusaantal ter wereld. Nou, ik zou zeggen, blijf maar thuis en ga daar eerst maar eens aan werken. Met je rescue teams. Want daar heb ik absoluut geen respect voor. Op zich, nee. Maar nou moet je het zien in het kader waarin het gebeurt en hoe het gebeurt. Ik heb al gezegd, abortussen, dat zijn offers aan de moloch. En al die abortuslanden zullen door het oordeel Gods getroffen worden. Daar ben ik heel zeker. Daar ben ik heel zeker van. Want je kan je kindje bij Planned Parenthood afleveren in de brievenbus. En als je wist wat daarmee gebeurt, nou dat alleen al. De dieren die zijn nog trouwer als de mensen. Want je moet maar eens even een beer achterna komen die cups hebben. Dan zou je verscheuren. Hij stelt zijn leven voor zijn jongen. En dat is met zoveel dieren is dat het geval. En de mensen die, ongelooflijk, hoe diep zijn we niet gevallen? Hoe diep is die val in Adam dan niet geweest? En daarom zegt tante Lena altijd, niet omdat zij dat zeggen, maar dat scheelt naar de schrift. Na ontvangen genade moet je nog helemaal je vallen leven. Hoor. Je afkomst. Ja. Als je dat gaat vergeten, word je onuitstaanbaar. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren, maar daarom heeft hij zijn mond niet gehouden over al die ongerechtigheid. Nou, hij zegt, we straffen ze scherper op, die cretenzen, die luien buiten. En op zoveel andere plaatsen, dat er zonden bedreven werden in onnatuurlijke zin. En die moet het publiek moeten worden gecensureerd, aangepakt, afgesneden. En dat gebeurde ook tijdens de reformatie. Kijk maar naar Michael Servet. Hij werd veroordeeld tot de brandstapel. Omdat hij de leer van Christus ondermijnde. Niks anders hoor, helemaal niks anders. Kijk maar naar Johan van Oldenbarneveld. Die ondermijnde de kerk. Hij stond aan de kant van de remonstranten. En prins Maurits koos de zijde van de contra-remonstranten. Hij ging aan de kant van God staan, laat het zo maar zeggen. En hij zei tegen Trigeland, ontruim de kerken, want ik kom vanavond onder uw preek zitten. En die heeft de Heere gebruikt. De dood van Johan van Oldenbarneveld noemt Piet de Vries een zwarte bladzij in de geschiedenis. Ik zeg, die zwarte bladzij ben je zelf. Maar dat gericht over Oldenbarneveld was volkomen rechtvaardig. Want hij ondermijnde ook de leer van Christus. En hij claimde al de kerken dat de contra-remonstranten daar niet in mochten. Nou, ik zou dit vertellen. De heer heeft prins Maurits gebruikt, want hij heeft hem nog gratie willen verlenen. Hij zegt, als je het publiek erkent dat je het volk bedrogen en het land verraden hebt, zo zei hij. Hij zegt, dan zal ik je gratie verlenen. Maar daar was hij veel te hoogmoedig voor, dus zijn kop ging eruit. Volkomen terecht, volkomen terecht. En dat wordt nou in de kerk allemaal gladgestreken. Allemaal gladgestreken, hè? Onder de vlag van valse liefde. En we zijn allemaal zo aardig voor elkaar en je moet de kwade kunnen verdragen, zeggen de dominee staan. En terwijl de gemeente van Efeze in Openbaring 3 wordt geprezen dat ze de kwade niet konden dragen. Kijk, zo wordt Gods woord nou vervalst. En de ene tekst tegen elkaar uitgespeeld, tegen andere teksten. Allemaal geïsoleerde waarheden. Ja, maar dan worden de grootste leugens. Dat hebben de kanttekenaren recht. Dat ze zeggen, door de deur in de stal der schapen ingaan. Dat is door een wettige en goddelijke beroeping vergezelschap met de leerdere waarheid. Maar dat is eenzijdig gezegd. Want het slaat ook op de waarachtige bekering van die geroepen getuigen. Het is een vervolg op het vorige hoofdstuk. En dat wordt duidelijk gezegd, ik heb u dat al aangewezen. En hoe staan wij nou voor God? Straks staan we voor God, want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar is Christus nou ook onze persoonlijke goede herder? Hoe persoonlijk, hè? Hoe persoonlijk? Het is particuliere verzoening. Het is irresistible grace, onwederstandelijk. Je kan het niet meer verliezen als je het ooit hebt ontvangen. En dat zijn allemaal wel zaken. En de profeten hebben ervoor gewaarschuwd dat je eigen moet onderzoeken. Gij volk dat maar geen lust bevangen is. Want waar leef je nou voor? Om geld op de plank te brengen, ja. Je moet je arbeid behartigen, je roeping behartigen, als je een goddelijk beroep hebt tenminste. Want er zijn ook vele ongoddelijke beroepen. Want wat is er nou nummer 1 in je leven? Is God in Christus dat? En dan zou je ook zijn zaak behartigen. Daar heb ik de laatste tijd nogal aandacht aan geschonken. Dan is het geen vraag meer om Gods zaak te behartigen. Ik heb pas nog tegen iemand gezegd, een vrouw, ik wens dat je mag zitten aan de voeten van Christus gedurig als Maria Magdalena. Want die had het goede deel uitgekozen op grond van de eeuwige verkiezing. En de Heere had ze van 7 duivelen verlost. Dat moet met ons allemaal gebeuren. Dat moet met ons allemaal gebeuren. Want we zijn van nature met duivels, gevleesde duivels. En de Heer Jezus is nog steeds zoekende naar het verlorene. Want hij brengt ze zo ver, de toepassing is alleen voor verloren zondaren. Ten aanzien van de zaligheid. Alleen en het sluiten. Ik heb vanmorgen gezegd, niemand komt spontaan tot het geloof. Nou, daar gaat wat aan vooraf. De Heer maakt plaats voor het evangelie. Hij maakt plaats voor zijn Christus. Want er is van nature in ons hart geen plaats voor hem. Er was geen plaats voor Jozef en Maria en het kindje in de kerk te Bethlehem. In de herberg te Bethlehem. Alle deuren gingen dicht. Ja? En als je van Christus gaat getuigen, van alle kerkdeuren dicht. Want, net als die blind geborene, word je uitgekomen. Dat is niks nieuws onder de zon, nog echt niet. Ik heb het belevende lijf ondervonden. Dan gaan de alle kerkdeuren dicht. Nou, dat is alleen de liefde van God. Komt later of kan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. Amen. Heren, het was maar meer een korte verwoording van wat er in uw woord staat opgetekend. En gij kunt het in de harten brengen en het daar houden. Als gij het toepast met kracht aan de ziel. Och, dat we onze tijd zouden uitkopen terwijl de dagen boos zijn. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En mocht gij ook die bewaren die ons ook morgen vroeg weer moeten verlaten. Dus we zijn alle uren in gevaar, waar we ook verkeren. Oh, we kunnen over het ijs uitglijden en lichaamsdelen breken. Heren, bewaar uw kerk, wereldwijd, uw kerk. Die eenheilige, algemene christelijke kerk van Christus, die die met zijn bloed hebt gekocht om Jezus wil aan. Gemeente, nog één versje zingen. Vers 11 van Psalm 80. Behoud, o Heer, de legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons liefelijk licht van uw vertroostend aanzicht. 11e vers van Psalm 80. Genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.